lief, van begin tot eind. Ik had het net over de groet waarmee Petrus de brief begint. Die wil ik ook eventjes met u lezen, want weet u wat daar staat? Dat de gemeente, wij dus, door God de Vader voorbestemd zijn om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn en met het bloed van Christus besprenkeld te worden. Hoort u dat? De Vader die ons voorbestemd heeft, geheiligd door de Geest, besprenkeld met het bloed van Christus. Dat is het geheim van de drie-ene God waar wij als zijn gemeente van mogen leven. En je hoort daar de Geest, geheiligd door de Geest. Wat betekent dat? Je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest die neemt ons apart. Hij neemt ons terzijde van de wereld, niet om ons daar nu helemaal uit weg te halen, maar wel om ons daar anders in terug te zetten. En dat is wat we eigenlijk elke zondag weer doen als wij samenkomen. Wij worden hier als het ware naartoe getrokken, terzijde genomen, vertrouwd gemaakt met het geheim van wie God is, en dan weer in de wereld gezet. En telkens is het als wij hier samenkomen dat wij heel dicht bij Christus worden gebracht. En dat Christus heel dicht bij ons wordt gebracht. Zo, zoals Petrus zegt, dat wij in eenheid met Christus leven. Nu kun je natuurlijk afvragen, ja dat klinkt mooi, maar hoe gaat dat nu concreet in zijn werk? Nou, ook daarover zegt de apostel iets belangrijks. Eerder in deze brief zegt Petrus dat ook al de profeten spraken door de geest van Christus. Dat is een opvallende uitspraak. De geest is dus niet pas begonnen met Pinksteren, maar hij was er ook al voor Pinksteren. Hij was er ook al ten tijde van het spreken van de profeten in het Oude Testament. En in hun spreken, in hun verlangen, in hun uitzien, in hun wachten was de geest van Christus dus ook al aanwezig. En zegt Petrus dan, dat wat zij toen hoopten en waar zij naar uitkeken, dat wordt jullie nu verkondigd als evangelie. En ook dat gebeurt niet los van God, maar gedreven door de geest die uit de hemel is neergedaald, zo schrijft Petrus. Dus dat feest dat wij vorige week met elkaar gevierd hebben en waar wij nu op een andere manier weer bij stilstaan, dat betekent dus dat u en ik, dat wij allemaal worden opgenomen in een veel grotere geschiedenis. Het gaat niet alleen maar om ons kleine leven en onze beperkte tijd. Nee, het gaat om de lange weg die God gaat door de geschiedenis van deze wereld heen. En het is al begonnen met Israël en via Abraham en Mozes en David en de profeten is die weg gegaan tot op Christus. En vanuit Christus gaat het verder de toekomst in. En in die geschiedenis zijn wij dus opgenomen en daarom leven wij, zoals Petrus zegt, van de hoop. Niet als een soort toeschouwers, maar als deelnemers. En waar hopen wij dan op? Wij hopen op de dag dat wij zullen zien wat nu nog verborgen is. De komst van Christus in heerlijkheid. Nou, dat is een beetje de grote lijn waar Petrus het over heeft. Wij worden door de geest apart genomen. Wij worden opgenomen in die hele lange geschiedenis. En nu moet het nog één keer iets concreter worden. Want hoe worden wij dan daarin opgenomen? Hoe komt dat geheimenis van wie God is en wat hij doet nu werkelijk dichtbij in ons hart en in ons leven? Nou, niet door jezelf wat moed in te spreken. Ook niet om de toekomst maar wat positiever te bekijken. Nee, het gebeurt veel eenvoudiger. Het gebeurt door het lezen van de schriften. Telkens wanneer de gemeente samenkomt en wij de schriften openen, gebeurt er iets dat wij niet kunnen afdwingen. Het is Christus zelf die ons tegemoet komt in het gewaad van zijn woord. En wanneer de schriften opengaan, doet de geest wat hij altijd doet. Hij opent onze oren en ogen voor Jezus. Voor wat hij gedaan heeft en doet en wat hij ons beloofd heeft. Hij brengt Christus heel dicht bij ons en hij brengt ons bij Christus. En zegt Petrus ergens in hoofdstuk 1, waar dat gebeurt, waar dat evangelie wordt verkondigd, daar gebeuren geheimenissen waarvan zelfs de engelen in de hemel een soort nieuwsgierig zijn en naar beneden kijken wat er dan hier op aarde gebeurt. En wat gebeurt daar dan? Nou zou ik zeggen, daar wordt dan de hoop geboren. De hoop niet als een soort gevoel, niet als een soort strategie, maar als ontmoeting met de levende Heer. En nu weet ik niet hoe u hier vanmorgen gekomen bent, maar het kan zomaar zijn dat je een heleboel dingen met je meesjouwt. Aan moeite en aan zorgen voor jezelf, voor je geliefde. Misschien ook wel denk je aan de dingen die spelen in de wereld, die je onrust baren. En nu is er wel eens de neiging om, als je naar de kerk gaat, om al die dingen maar even los te laten en achter te laten en je te concentreren op andere dingen. Maar ik dacht, misschien is dat niet verstandig. Misschien is het juist goed om met al die dingen die je zo kunt voelen en die op je kunnen drukken, om die juist mee te nemen naar de kerk. En met al je moedeloosheid en vermoeidheid en je wanhoop hier te zijn. En dan in de schriften te duiken met elkaar en te ervaren dat daar een rijkdom en een kracht van uitgaat die ons als het ware wint en overmand en omvat. Ik hoop dat u die ervaring kent. En daar ga ik eigenlijk vanuit, want anders was u hier toch al lang niet meer geweest. Het is die ervaring dat je ontdekt dat hoe je hier ook bent, dat als de schriften opengaan, dat het woord van God een soort lamp blijkt te zijn, een licht op je pad. Dat de schrift telkens weer een soort kracht geeft, waarvan je dacht, die heb ik zelf niet, maar hij wordt je opeens geschonken, zodat je weer met nieuwe moed en nieuw geloof en nieuwe hoop een stap durft te zetten. De dag durft te aanvaarden, het leven durft te aanvaarden en een nieuwe week ingaat. Petrus zegt, waar dat gebeurt, daar is de gemeente en als daar nou naar gevraagd wordt, wees dan ook steeds bereid je daarover te verantwoorden. Dus ja, waar gaat het nou om in het christelijk geloof? Nou, niet om een heel systeem. Je hoeft niet te komen met dikke boeken en dogmatieken. Je hoeft ook niet ontzettend goede argumenten te hebben waarom je nou gelooft. Eigenlijk, zegt Petrus, gaat het maar om één naam die ons geschonken is. Jezus Christus. Hij is de basis en de bron van onze hoop. Dus wij worden door de Heilige Geest apart genomen, via de schriften opgenomen in die grote geschiedenis met die hoopvolle toekomst. En daarin gaat het dus om Christus. En dan is er nog één bijzonder moment in deze brief, waarin al die dingen ook nog een keertje bij elkaar komen. God als Vader, Zoon en Geest en de hoop die in ons hart leeft. En dat staat in hoofdstuk 4. Daar spreekt Petrus over het lijden. Dat hoorden we ook al een beetje in het gedeelte dat wij met elkaar gelezen hebben. Hè? Dat als je goed doet, dat je toch nog helaas kwaad kunt ontmoeten. En het is beter goed te doen en dan kwaad te lijden dan andersom. Het lijden hoort er dus op een of andere manier bij, zegt Petrus. En in hoofdstuk 4 komt hij daar nog een keer op terug. En dan heeft hij het ook over tegenstand ervaren omwille van de naam van Christus. En dan schrijft hij dit, luister even mee. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Ik vond het een geweldig diepe zin. Prijs u gelukkig als u gehoond wordt. Dan rust de geest van God in al zijn luister op u. Dat is natuurlijk taal die aan alle kanten schuurt. Want wij zouden zeggen, ja, als je gehoond wordt, dan is er blijkbaar ergens iets misgegaan. En dan sta je er misschien ook wel alleen voor. Maar Petrus die zegt dus iets anders. Hij zegt, als je gehoond wordt, dan is het niet zo dat God op een afstandje staat toe te kijken. En Petrus zegt ook niet, nou dan moet je maar volhouden en het wordt later anders en beter. Nee, hij zegt, dan rust de geest van God in al zijn luister op u. Dus niet later, niet pas als het voorbij is, maar precies daar waar het schuurt, daar waar het pijn doet, daar waar je voelt dat de naam van Christus je iets kost, daar rust de geest van God in al zijn luister op u. Ik dacht, dat is nou opnieuw zo'n moment waarop wij iets kunnen voelen en ervaren van het geheim van Gods aanwezigheid als Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heilige Geest die verschijnt niet als religieuze piekervaring. Zeker, dat is er ook. En dat hoort er zeker ook bij. Maar hier verschijnt de Geest vooral als nabijheid in de verdrukking. Dus niet als iets triomfantelijks, maar als kracht om het vol te houden. De hoop die in ons leeft, zou je kunnen zeggen, dat is niet een hoop die ons laat wegvluchten uit de werkelijkheid, maar dat is, zou je kunnen zeggen, God zelf, midden in de wereld, midden in het lijden, midden in de verdrukking. Dat is de hoop die niet opgeeft. Ik had erover nagedacht van de week en toen dacht ik, ja, wat betekent dat nu concreet? Want bij gehoond worden omwille van de naam van Christus of lijden omwille van Christus, dan denken wij natuurlijk niet zo snel aan onszelf. Dan denken wij natuurlijk vooral aan broeders en zusters elders in de wereld, waar we vandaag ook voor collecteren. Broeders en zusters in het Midden-Oosten, de bakermat van het christendom, Syrië, Libanon, Iran en ook Afghanistan, Noord-Korea. Het zijn allemaal plekken waar broeders en zusters onder grote druk staan. En wij mogen dat niet vergeten. Wij willen hen vanmorgen ook gedenken met ons geld en met onze gebeden. En nu wil ik er ook even bij stilstaan. Want als we aan hen denken, dan mogen wij daar tegelijk ook bij bedenken wat Petrus hier zegt. Dat dat de plekken zijn waar God met zijn geest in al zijn luister en al zijn heerlijkheid op hen rust. Als de kracht om het vol te houden. En toch dacht ik, heeft Petrus ook ons hier vandaag iets te zeggen. En misschien ziet dat er wel heel anders uit, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Veel minder dramatisch, misschien ook wel veel stiller. Maar toch, dacht ik ook, juist in onze tijd, in ons deel van de wereld, waarin zoveel aan het schuiven is, kun je ook merken dat christen zijn steeds meer iets van vervreemding met zich meebrengt. Omdat je merkt dat jij anders kijkt dan zoveel anderen. Omdat jij leeft van een hoop in een wereld waar zoveel voorbij gaat. Alles gaat voorbij. Terwijl heel veel mensen om ons heen, en misschien wij zelf ook al voor een deel, laten we daar vooral ook eerlijk in zijn, leven alsof er andere dingen veel belangrijker zijn. Gezondheid, bezit, succes, veiligheid, zelfbeschikking. Al die dingen zijn in onze samenleving zo groot, zo allesbepalend. En dat kan ook het gevoel geven alsof heel de toekomst afhangt van wat wij er met elkaar of voor onszelf van maken. Maar christenen zijn anders. Niet wereldvreemd, maar wel toekomstgericht. Dus ja, je werkt hier, je leeft hier, je doet je dingen, je bouwt aan je carrière of aan je huis. En je lijdt ziektes en moeites net als ieder ander. Maar diep van binnen weet je, dit alles hier, wat voor ogen is, dat heeft niet het laatste woord. Ik ben christen. Ik draag de naam van Jezus. Ik hoor bij Hem. Mijn leven ligt met Christus verborgen in God. Mijn thuis is bij de levende Heer die ik samen met broeders en zusters mijn Vader in de hemel mag noemen. En daarom ligt mijn toekomst niet vast hier en nu in deze wereld. En juist die ervaring die kan een zekere eenzaamheid met zich meebrengen. En die eenzaamheid, die vervreemding, die is nou precies de keerzijde van de hoop en de vreugde die in ons is. Want christelijke hoop, dat is iets anders dan optimisme. Optimisme zegt, het zal wel meevallen, het komt wel goed. Maar de hoop is er ook als het niet meevalt. Als de wereld tegenvalt, als anderen tegenvallen of als je jezelf tegenvalt. De hoop die haalt ons niet weg uit het lijden, maar die draagt ons er dwars doorheen. Want wij hopen niet op iets, maar op iemand. En daarom moeten we ook niet verbaasd van opkijken als wij druk zullen ervaren, of misschien nu al ervaren, of in de toekomst zullen ervaren. Want de weg van de kerk is altijd de weg in het spoor van Christus. En zijn weg was een weg die door moeite, door eenzaamheid, door vervreemding en onbegrip en lijden heen ging. En juist in die weg rust de geest van God in al zijn luister op de gemeente. Dus de hoop, ja, wat is de hoop? De hoop zegt niet, ik zie het. Nee, de hoop zegt, ik zie het niet. Maar Christus leeft. En de toekomst is van Hem. Toen ik hierover nadacht, kwam ik als studerend een citaat tegen van de Zwitserse theoloog Karl Barth. En hij heeft heel kernachtig gezegd, hopen, dat is alles van God en van God alles verwachten. Dat is een zin waar je lang over kunt nadenken. Hij is zo vol. Hopen, dat is alles van God en van God alles verwachten. Want wie op deze levende God hoopt, hoopt op een manier die niet bedrogen uitkomt. En wie zo hoopt, hoopt niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen en voor deze wereld. Die wordt zelf tot een levende hoop. Een teken dat de toekomst open is en niet gesloten. En daarom zegt Petrus ons vanmorgen, erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. En als iemand vraagt naar de hoop die in u leeft, zwijg dan niet, maar wees bereid iets te zeggen. Het hoeft geen groot verhaal te zijn. En ook zeker geen antwoord op alle vragen. Die hebben wij niet. Die hoeven we ook niet te hebben. Maar ons is wel een naam gegeven, die wij mogen uitspreken met zachtmoedigheid en met diep ontzag. Jezus Christus. Hij is de gekruisigde die leeft. In hem hebben wij een Vader in de hemel. En door zijn geest houden wij het vol om in deze wereld als hoopvolle mensen te leven. Daarom alle lof en eer aan Vader, Zoon en Heilige Geest. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.
Voordat wij overgaan tot de dienst van de gebeden, heb ik een bericht van overlijden vanuit de dorpskerk en zou ik willen vragen voor zover het gaat om op te staan. Op 26 mei heeft de Heer tot zich geroepen Catharina van Erven. Haar roepnaam was Tini. Zij is 83 jaar geworden. Tini woonde aan de Kuiperlaan nummer 16. Tini was een meelevend gemeentelid, betrokken via de livestream op het reilen en zeilen van de gemeente rond de dorpskerk. Iemand ook die tegen de stroom in Christus volgde. Zij had een groot hart en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. In een korte tijd werd zij ernstig ziek, waarop de dood volgde. De begrafenis vindt volgende week plaats in besloten kring. Mogen God allen die verdriet om haar hebben, troosten. In een moment van stilte gedenken wij Catharina van Erven. Gaat u zitten. We willen nu samen danken en bidden. Wij besluiten ons gebeden aan een stil gebed met het gezamenlijk Onze Vader. Laten wij danken en bidden. Heer onze God, wij loven en danken u voor het wonder van uw verborgen aanwezigheid. Door uw Heilige Geest, dat u ons via de schriften betrekt op Christus. En ons via Christus brengt bij u, onze Vader in de hemel. Wij danken u voor dat geheimnis waar wij van mogen leven. En wij bidden u, blijf bij ons met uw geest. Richt ons hart van dag tot dag op de levende Heer, Jezus Christus. En maak ons tot vrije en moedige mensen. Die in alle vrijmoedigheid, zachtmoedig en tegelijk ook met ontzag, spreken over de hoop die in ons is. Goede God, wij danken u dat u een God bent die de gemeenschap zoekt en vormt. En daarom danken wij u ook voor de kerk. De kring van mensen rondom Jezus, ook hier in Pijnakker. Wij danken u voor elkaar, voor jong en oud. En voor de verbondenheid in geloof, liefde en hoop, waarin u ons laat delen. Wij bidden u op deze dag ook voor jongeren en kinderen die in deze onzekere wereld en woelige tijden hun weg moeten zoeken. Wees u hen nabij, sterk hen. En laat de hoop die hoort bij de jeugd in hen opvlammen en aanwakkeren, zodat ook de ouderen in ons midden met hun levenservaring de hoop niet laten varen, maar juist ook weer opnieuw opvlammen in het besef dat de toekomst groter is, altijd weer groter dan het verleden, en dat zij in uw handen is. Heer onze God, wij dragen elkaar aan u op, jong en oud, groot en klein, juist ook als wij een weg gaan van moeite en zorgen. In het bijzonder bidden wij vanmorgen ook voor Jannie Pruisers, die een tijd tegemoet gaat van onderzoeken en wachten op uitslagen, wees ook haar nabij. En zo bidden wij ook voor allen die wij in ons hart meedragen, namen, herinneringen, gevoelens. Wij brengen ze bij u en bidden dat u met uw geest op hen rust en hen kracht geeft. Zo bidden wij ook voor de mensen die rouw dragen, die moeten leven met het gemis van een geliefde, korter of langer geleden. In het bijzonder bidden wij ook voor allen die Catharina van Erven hebben gekend en hebben liefgehad. Wees ook hen nabij. Goede God, wij danken u voor de gemeenschap van uw kerk. En daarom bidden wij ook voor uw kerk wereldwijd, voor broeders en zusters elders in de wereld, die uw naam belijden en moeten ervaren dat zij onder druk staan, juist omdat zij bij u horen. Zegen onze broeders en zusters in het Midden-Oosten en in Afghanistan en in Korea, dat zij in de druk ook ervaren wat Petrus zegt, dat u, de luister van uw geest, daar bent in hun midden. Sterk hen en vervul hen van de hoop. Zo bidden wij ook voor deze wereld waar zoveel speelt, waar zoveel onrust is, waar zoveel onzekerheid en angst is, ook voor de toekomst. We bidden u, leer ons deze wereld te zien als uw wereld, waarin u niet loslaat wat uw hand begon, en dat u haar door Christus leidt naar uw bedoeling. Geef ons een open oog en een open hart om zo al uw tekens te verstaan. En wij vragen u ook, hoor ons als wij in een moment van stilte ons hart voor u openen. Heer, laat al ons danken en bidden samenkomen in het gebed dat Jezus, uw Zoon, onze Redder, ons heeft leren bidden. Onze Vader, in de hemel zijt. We zingen nu met elkaar als slotlied lied 905 vers 1, 3 en 4. Hef nu uw hart omhoog tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.